Goedemorgen, nieuw gezicht voor jullie, denk ik. Alhoewel ik sommigen net sprak die zeiden, ik heb je wel eens ergens gezien, altijd leuk natuurlijk. Ik heb van Marco af en toe van jullie gehoord. Ik zit namelijk zelf in een ABC-gemeente in Woerden en daar spreekt Marco al jaren. Af en toe ook wel eens samen met Marco een bijbelstudieavond gegeven. En toen dacht hij, nou, ik mag al zo lang in Woerden komen, nu nodig ik jou eens in Alfa uit. Dus vandaar. Ik zat pas met een vriendin op het strand. En we hadden elkaar een paar weken niet gezien. En toen stelde zij mij een leuke vraag, tenminste vond ik. Een beetje een standaardvraag is, hoe is het, hè? Hoe is het? En dan ga je er al vanuit dat iemand zegt, ja, goed. En dan ga je weer door. Maar zij vroeg, wat houdt jou bezig op het moment? Dat ik denk, oké, daar moet ik wel even over nadenken. Maar goed, al vrij snel ging ik allerlei dingen vertellen. Dat ik aan het begin van juli heb ik een summer school voor sprekers, predikanten, voorgangers. Nou, daar zit ik, dat ben ik aan het voorbereiden, dus dat vond ik leuk om over te vertellen. Maar ik was ook aan het vertellen over mijn verhuizing. Duurt nog een jaar, nieuwbouwproject. Maar goed, als je een keer verhuisd bent, dan weet je dat je daar heel hard mee bezig kunt zijn. Met PVC visgraatvloeren, een keuken die er dan bij past. Nou ja, allemaal zulke soort dingen die mij dan bezighouden. En ik had allerlei dingen verteld. En daarna draaiden we de rollen om en vertelde zij aan mij wat haar bezighield. Nou, best een leuke vraag om af en toe te stellen. Of misschien straks, als je, ik weet niet of je mag blijven plakken, of als je illegaal blijft hangen buiten. En dat je die vraag aan elkaar stelt van, joh, wat houdt jij bezig op het moment? En het kan van alles zijn. Ik vermoed zomaar dat een heel aantal van jullie iets zegt wat met gezondheid te maken heeft. Of ik weet niet of Thea kijkt. We hoorden net bij de mededelingen over je of u. Ik heb geen idee. Is het een je of u? Een u. Dan houdt uw gezondheid u bezig. Of co, hoorden we net ook over. Als het even anders gaat dan gewenst, dan houdt je dat bezig. Of misschien houdt het je bezig dat je geslaagd bent. Of gezakt, geen idee, zou ook kunnen. Allerlei dingen die je bezig kunnen houden. Ik zie een paar kinderen zitten. Misschien denken jullie, waar is het nou de hele tijd over? Wat houdt je bezig? Dat betekent gewoon, waar moet je vaak aan denken? Als je 's morgens opstaat, waar denk je dan aan? Of als je 's avonds naar bed gaat, waar denk je dan aan? Kleine steekproef. We zijn nu toch maar met een klein groepje. Wie zegt van, oh, ik wil wel iets zeggen wat mij op het moment bezighoudt? Beetje spannend misschien. Wie? Afscheid groep 8. Ja, en jij? Ja, ik herhaal het maar even voor de mensen thuis. Afscheid van groep 8, hoe we de kinderen weer in de kerk kunnen krijgen. Noem nog eens iets. Huisvesting, Bab Noord. Huisvesting, Bab Noord. Allemaal ook wel kerkgerelateerde dingen. Hè? Iemand anders nog met visgraat, PVC, vloer? Nee, dan ben ik wel heel erg aards, denk ik. U? Ja, dat je heel goed bent. Ja. Ja, ja. Ja, er wordt nog. Ja, ik noem het nog even voor de mensen thuis. Dat iemand zegt van ja, Thea houdt mij bezig en ik hoop dat ze spoedig herstelt. Hè, want het is nogal wat deze situatie. Nou, nog even een kleine steekproef. Wie is er vanmorgen opgestaan met het idee, misschien komt Jezus vandaag wel terug? Nee? Ook geen ex-vergaderaars? Nee? Eerst die dienst. Oh ja. Ja. Ik heb het genot gehad om een poosje met veel vergaderaars op te trekken. En ik moest er net weer aan denken tijdens het avondmaal. Ik was wel eens in een vergadering en dan stond er met koeienletters bovenin totdat hij komt. En dus dan kon het niet anders dat je in ieder geval elke dienst naar moest kijken. Maar goed, zo zit ons leven dus soms in elkaar. Hè? Dat we in beslag genomen kunnen worden door van alles en nog wat. Op zich hoeven dat helemaal geen verkeerde dingen te zijn. Het is juist mooi om betrokken te zijn bij Thea. Mooi om betrokken te zijn bij het afscheid van groep 8. Hoe we de kinderen weer in de kerk krijgen. Hoe jij je dienst tot een goed einde brengt. Ja. Allemaal helemaal niet verkeerd, maar we kunnen dus soms zo in beslag door worden genomen dat we vergeten dat Jezus vandaag terug zou kunnen komen. En vandaar dat we het er vandaag maar eens een keer over hebben. Of een keer, trouwens, dit klinkt heel onvriendelijk. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor, dat het goed is om dit af en toe of regelmatig weer onder de aandacht te hebben. Van we kunnen zo met het hier en nu bezig zijn. Maar Jezus komt terug. En vandaag wil ik daar met je over nadenken aan de hand van een van de laatste bladzijden van de Bijbel. Uit Openbaring 22. En daar wordt een heleboel gezegd over die wederkomst in het boek Openbaring. En als je het hele boek Openbaring zou lezen, kan dat ook wel eens apart zijn en verwarrend. Zeker als je dat voor de eerste keer door zou lezen. Maar dan hoop ik dat dit vooral is wat het verlangen naar de wederkomst kleurt. En dat is dat we God zullen zien. En die tekst sprong er voor mij uit Openbaring 22. En we gaan een stukje daaruit lezen. Openbaring 22 en dan beginnen we bij vers 1. En ik vermoed zomaar dat er hier mensen zitten, ik noem ze eventjes oneerbiedig, echte bijbeltijgers. Die hebben de Bijbel al tig keer van voor tot achter en van achter naar voor doorgelezen. En die weten misschien wel wat er komt. Als je iets minder vertrouwd bent met de Bijbel, dan is het wat eigenaardig dat ik begin bij de laatste bladzij. Bij een boek of film doe je dat ook niet. Dan geef je het einde al weg en het einde snap je vaak pas als je het begin hebt meegemaakt. Dus ik lees een stukje uit Openbaring 22, maar even een flashback naar Genesis, hoe het allemaal begon. Genesis 1, God woonde bij de mensen. Adam en Eva waren daar en God was heel dicht bij hen. Er was een boom, er waren rivieren en het was allemaal goed. En al heel snel kwam dat kwaad in de wereld. Al heel snel kwam die vloek. Nou, met dit in je achterhoofd luister je waarschijnlijk opeens anders naar Openbaring 22. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. Het gaat hier dus om het visioen wat Johannes op Patmos krijgt. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Tot zover even Openbaring 22. Je hoort als het ware Genesis erin doorklinken. Hè? God die opnieuw dichtbij komt, opnieuw die levensboom, opnieuw een rivier. Dat je denkt, hé, we krijgen een flashback naar het begin van het boek, het begin van de film. Maar het is nog mooier dan aan het begin. Want in Genesis kwam snel dat kwaad, kwam snel die vloek. En hier in Openbaring 22, het is nog mooier dan het begin, want met het kwaad is afgerekend. En dat zou je kunnen lezen als je heel Openbaring leest. Wie van u luistert trouwens al wel eens naar die podcast Eerst Dit, van die podcastjes van 7 minuten? Ja. Ze hebben ook Dit is de Bijbel. Komt die ook bekend voor? Ja, gisteren was er een Dit is de Bijbel en die gaat over Openbaring. Dus als je denkt, hé, ik wil wat meer over Openbaring, ik vind het echt echt fantastische podcast. En dan word je in zeg maar een half uur meegenomen over die wondere wereld van Openbaring. En dus daar wordt ook uitgelegd dat er teruggeblikt wordt naar dat begin. En dan in dit stukje, die tekst die er dus uitspringt, zij zullen God zien. Die dienaren zullen God zien. Dus ook al zijn wij niet vandaag met dat idee opgestaan, dat we God zullen zien als Jezus terugkomt. Het is iets om naar uit te kijken. En wat is daar zo bijzonder aan? Nou, alleen al als we de paar woorden ervoor lezen en de paar woorden erna. Vers 3 en 4. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het is net alsof dat stukje zeg maar tussen iets moois ingeplakt staat. Zijn dienaren zullen hem vereren. Ze zullen hem met eigen ogen zien en hun naam op hun voorhoofd. En dat je denkt, wat is hier allemaal zo bijzonder aan? Nou, blijkbaar is dat waar we het mee mogen doen. Kijk, ergens is Openbaring een wonderlijk boek met al die beelden die over elkaar heen tuimelen. Brieven, zegels, monsters, draken, gekke koppen, paarden. Als je niet zo thuis bent in de Bijbel, dan is het een... dat je echt denkt, waar gaat het eigenlijk allemaal over? En al die beelden die komen dan in Openbaring en dat je denkt, oké, en van alles wat er niet is, geen rouw, geen tranen, geen pijn, geen verdriet. En als je je met dingen bezighoudt die gaan over gezondheid of rouw, hoe mooi is het dan om je aan deze woorden vast te klampen? Geen rouw, geen pijn, geen verdriet. Maar dat je stiekem toch ook denkt, ja, dat allemaal niet. Geen licht, want God zelf zal het licht geven. Geen zee, geen... Dat je denkt, wat is er dan wel? Ja, en dan dus allerlei beelden over gouden straten. Ik weet niet of je dat letterlijk moet nemen. Ik denk het zelf stiekem niet. Dan denk ik mijzelf kennende, dan loop ik op die gouden straten. Dan heb ik dat ook wel weer een keer gezien, denk ik. Dan denk ik, nou, ik ben er nu ook wel weer aan gewend. Het is Openbaring, al die beelden over elkaar heen en allerlei dingen die er niet zullen zijn. En wat is er dan wel? Ja, dit. We zullen God zien. En die dienaren die hem zullen zien, die zullen hem vereren. En die naam op het voorhoofd. Nou, wat betekent dat dan allemaal? Kijk, zijn dienaren zullen God zien, staat er dan. Met eigen ogen. En alleen dat al vind ik iets heel waardevols en kan ik me aan vasthouden. Dat ik denk, ach, er komt een dag dat ik hem zal zien zoals hij is. Want ik weet wel zeker dat mijn beeld dat ik van God heb, dat dat niet klopt. Helaas weet ik alleen niet waar mijn beeld niet klopt. En mijn blik is vaak vertroebeld door al die dingen die mij, ja, die mij nu bezighouden. Maar er komt een dag dat we hem met eigen ogen zullen zien. En als je een andere vertaling zou hebben, de HSV bijvoorbeeld, dan staat er dat ze zijn aangezicht zullen zien. En als je dat in de grondtekst zou nalezen, dan is dat ook wat letterlijker vertaald. Dus je zult Gods gezicht zien. En ik weet niet wat dat met u doet, ik weet niet wat dat met jou doet, of je dan meteen denkt, ach ja, dat wil ik. Of dat je ook denkt, nou is best wel een beetje spannend. Maar het is iets zoals Johannes dit schildert, om naar uit te kijken. Naar een mooi einde, hè? Het loopt goed af, zeg maar. En dan dat stukje daarvoor, zijn dienaren zullen hem vereren. Wat ik daar zo mooi aan vind. En we worden zo in beslag genomen door van alles en nog wat, dat onze aanbidding, ja, nou ja, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, dat ik heel vaak denk, oh, was mijn aanbidding maar volmaakter dan dat het nu is? Was het maar gezuiverd van hoe het nu eruit ziet? En dan dat vooruitzicht dat je straks volmaakt God zult zien. Dus dat vertroebelde beeld is weg. Je zult hem zien zoals hij is. En dat je hem dan zult vereren. En dan als een soort bonus, zo zie ik dat maar. Want aan zo'n tekst, hè, ik zou er dan een soort genoeg aan kunnen hebben. Dat ik daarover zou kunnen mijmeren. Zou kunnen denken, ach, dan zal ik hem vereren. Ach, wat heerlijk. En kan ik nu wel een begin mee maken, maar het is nooit zoals dan. En oh, dan mag ik hem zien, zijn aangezicht. Ach, oh, wat bijzonder, dan mag ik hem in de ogen kijken. Oh. Maar dan als bonus, zijn naam zal op hun voorhoofden staan. En daarvoor heb je ook weer voorkennis nodig. Want nogmaals, een beetje eigenaardig om zomaar zo'n laatste bladzijde te pakken. Dan heb je eigenlijk heel veel van die voorgeschiedenis nodig. En als je dan de boeken van Mozes zou lezen, dan lees je op een gegeven moment bij Mozes in Exodus 33, dat Mozes aan God vraagt, laat mij... ik haal nu even twee dingen door elkaar. Eerst eventjes dat afmaken van dat voorhoofd. In die boeken van Mozes, ik wilde naar een andere tekst pakken, dan lees je op een gegeven moment dat die hoge priester, die had een soort tulband om met een rozet. En op dat rozet stond dan aan God gewijd. Nou, misschien denkt Johannes daar nu wel aan. He, dat je de naam op je voorhoofd hebt, maar ook aan hem gewijd. Dus nogmaals, we kunnen ons zo in beslag laten nemen door van alles en nog wat. Wat helemaal niet per se verkeerd hoeft te zijn. Maar straks volledig aan hem gewijd. En dan die tekst uit Exodus 33. Wat is er nog meer zo bijzonder aan dat we God zullen zien? Nou, we kunnen het nu nog helemaal niet aan om God te zien. Want in Exodus 33 vraagt Mozes, laat mij toch uw majesteit zien. En dan zou je denken, oh, wat een mooi gebed van iemand. En het verzoek is mooi, maar God beantwoordt het op een andere manier dan Mozes had verwacht. Want God laat dan niet zijn gezicht zien. Ja, openbaring, zullen zijn aangezicht zien. Mozes ziet niet het gezicht van God, maar ziet de achterkant van God. Want God zegt dan in Exodus 33, als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. God, die zo licht is, God, die zo bijzonder is. Als we hem nu zouden zien, zoals we nu in elkaar zitten, dan zouden we het niet kunnen handelen. We kunnen dat niet aan. En er komt een dag dat we zijn aangezicht zullen zien, dat we getransformeerd worden en dat we het wel aankunnen. Wat een vooruitzicht. Nu kan het nog niet. Maar er komt een dag dat we hem zullen zien zoals hij is. En tot die tijd, totdat hij komt, mogen we het doen met glimpen van zijn glorie. Kijk, hoe dat precies eruit zag bij Mozes, dat hij God zag van de achterkant, dat weet ik niet. Maar ik noem het maar dat hij een glimp van Gods glorie zag. En dat zou ook best een mooie vraag zijn. Om niet alleen aan elkaar te vragen van, joh, wat houdt jou nou bezig op het moment? Maar ook, heb jij de afgelopen tijd nog glimpen van Gods glorie gezien? Best een spannende vraag. Nou, niet echt zo eentje die je aan een Pickwick theezakje hangt en dat je meteen denkt, oh nou, ik heb wel een antwoord. Daar moet je wel even over nadenken. En het is altijd makkelijker om de vraag te stellen. Dus ik heb natuurlijk voor mezelf ook over nagedacht. Wat heb ik voor glimpen van Gods glorie gezien de afgelopen tijd? Waarin zie ik nou iets van zijn grootheid en van zijn majesteit? Nou, ik kan bijvoorbeeld echt wel stil worden als ik iets heel moois in de natuur zie. Of een zonsondergang of zo. Dat ik echt denk, oh God, dit is toch een voorproefje van wat komen gaat, denk ik. Of, ik vertelde dat ik met die vriendin besprak van wat ons bezighield. En daarna gingen we daarvoor bidden. En dan na dat gebed, dan kan ik echt even zoiets hebben dat we elkaar een beetje met van die waterige ogen aankijken. En ik denk, oh, dit was echt even de hemel op aarde. Gewoon weer even boven al die dingen uitstijgen en weer even de blik op God. Dat vind ik ook zo'n glimp van Gods glorie. Of misschien zie jij zo'n glimp van Gods glorie als je op kraambezoek gaat. En je kijkt naar zo'n kindje en je zegt, ah, oh, wat een schatje. En je denkt erachteraan, ah. Oh, wat heeft God dit toch wonderlijk gemaakt? Of, en dit klinkt misschien wat eigenaardig, zie je soms een glimp van Gods glorie aan een sterfbed. Ik denk dat het 10 jaar geleden is of zo, dat ik voor het eerst bij iemand mocht komen waarvan ik wist dat hij binnen een paar dagen zou overlijden. Ik vond dat superspannend. Ik had er thuis uiteraard voor gebeden, voor de juiste woorden, of dat ik op de juiste momenten mocht zwijgen. Maar toen ik daar weer eenmaal aanbelde, toen voelde ik toch mijn ademhaling weer helemaal omhoog gaan. Zijn dochter deed open, leidde mij naar binnen en daar lag die man op zo'n ziekenhuisbed met zo'n papegaai boven zich, weet je wel. En ik weet niet meer wat ik zei, of ik weet ook niet eens of ik iets vroeg. Maar in ieder geval liet hij merken van, nou, leuk dat je er bent. En hij kletste wat en ik praatte nog wat. En toen zei hij, Ja, wat ik wel heel graag zou willen, dat het nu snel klaar is. Want ik lig hier al 3 weken. Dus ik dacht, nou, 3 weken. Maar dat hij zei, weet je, ik kan niet wachten. Ik lig hier nu al 3 weken te wachten totdat God mij thuis haalt. Ik wil nog maar 1 ding. En dat is Jezus zien. Toen dacht ik, deze man staat in mijn beleving al een soort met 1 been in de hemel. En ik vond dat zo'n mooi moment. En daarna zei ik, nou, ik denk dat ik me zo meteen maar moet gaan, hè. Want het is intensief genoeg, dit gesprekje. Toen zei hij, ja, dat is goed, kletsen we later wel bij. Nou, dat, die ontspanning daarin, omdat hij helemaal wist, ik ga naar God toe. Ik zal hem vereren. Ik ga hem zien. En zijn naam zal op mijn voorhoofd staan. En hij ging naar de hemel. En dit stuk gaat natuurlijk over de nieuwe aarde. Dat Jezus terugkomt en dat helemaal volmaakt zal zijn. Nou, dat vind ik iets om naar uit te kijken. En ik zou hier mijn preek kunnen stoppen. Maar dat vind ik ook niet helemaal eerlijk richting Johannes. Want als je het hele Bijbelboek door zou lezen, dan kom je ook wel stukjes tegen die iets minder, op het eerste oog, iets minder mooi lijken. Als ik bijvoorbeeld Openbaring 21 erbij had gelezen, dan gaan daar allerlei stukjes over brandende zwavel, vuurpoel, tweede dood. Daar worden allerlei mensen ingegooid die zich met de leugen bezig hebben gehouden, met afgoderij en zulke soort erge dingen. En dat je denkt, ja, met de leugen bezig gehouden. He, ik bedoel, als ik zou vragen, wie heeft er nooit gelogen? Als je dan je vinger op zou steken, dan denk ik, nou, dan doe je het nu. Niemand van ons is volmaakt. En dat je denkt, ja, maar hoe weet ik dan zeker dat ik zo'n dienaar ben? En het kan je zomaar eventjes, ja, dat jouw ademhaling omhoog gaat. Dat je denkt, ja, en hoe weet ik nou dat ik erbij hoor? Want het zijn nogal rigoureuze woorden in hoofdstuk 21. En als je dat hele boek doorleest, dan zie je ook dat het best een confronterend boek is met een rode draad erdoorheen. Hou wel vol. En leef wel oprecht. En dat hele oprechte, dat zie je door de hele Bijbel heen. Als je bijvoorbeeld in de zaligsprekingen, daar zegt Jezus dan, de oprechten van hart, zij zullen God zien. Dat je opeens weer denkt, oh, de oprechten van God zullen, die zullen God zien, de oprechten van hart. Zuiver van hart. Of in de psalmen staan ook zulke soort dingen. Psalm 11 bijvoorbeeld. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Dat je weer denkt, oh ja, ben ik dan wel oprecht en hoor ik er dan wel bij? En dat zien we dus ook in Openbaring. Wees oprecht, vol hart, overwin. Dat je denkt, ja, nee, alsof mij dat ooit gaat lukken. En het is helemaal niet verkeerd om jezelf af en toe af te vragen van, ja, hoe zit dat eigenlijk in mijn eigen leven? Maar gelukkig, we zien ook die hele rode draad door Openbaring heen, dat het allemaal gaat over Christus. Dat het allemaal, hè, we hebben net gezongen, laat ons Christus zien. In heel Openbaring draait het om Jezus. In heel Openbaring draait het om het Lam. Het Lam dat geslacht is. Degene die was, die is en die komt. We hebben net het avondmaal gevierd. Herdacht dat Jezus als het Lam is gestorven. En we weten dat hij is opgestaan. Voor altijd het kwaad teniet heeft gedaan. En dat zullen we straks zien. Nu zien we dat nog niet, maar er komt een dag dat dat kwaad geen enkele kans zal hebben. En dat allemaal dankzij het Lam, dankzij degene die was, die is en die komt. En dat zien we ook als een rode draad door Openbaring. Dat we denken, ja, we krijgen te horen dat we moeten volhouden, dat we moeten volharden. Maar dankzij het Lam, alleen dankzij zijn werk, als we ons toevertrouwen aan hem, mogen we weten, er komt een dag dat we zijn gezicht mogen zien. Dat we hem met alles wat we zijn en wat we hebben en wat we denken zullen aanbidden. En dat we aan hem toegewijd zijn en zijn naam op ons voorhoofd hebben. En ik hoop dat dat je verlangen een beetje aanwakkert naar die komst. Of dat je misschien morgenochtend wel wakker wordt. Met al je zorgen die je bezighouden. Of met alle dingen die je moet doen. En dat je morgenochtend opeens denkt, misschien komt Jezus vandaag wel terug. En dan kijk ik opeens een beetje anders naar de dingen die vandaag staan te gebeuren. Of misschien kijk je anders naar de gesprekken die je hebt. Want dat is ook altijd lastig. Dat je denkt, ja, maar de mensen om mij heen dan, zijn die ook zijn dienaren? Nou, wie weet geeft het je zomaar extra stimulans om met het mensen om je heen het erover te hebben. Omdat je weet, er komt een dag dat Jezus terugkomt. En misschien vandaag wel. En wie weet, denk je morgenochtend wel, of vandaag, want hij kan ook vandaag terugkomen. Dat je denkt, ik kan eigenlijk niet wachten. Net zoals die man in dat bed die tegen mij zei, ja, ik lig hier al 3 weken. Ik kan niet wachten om Jezus te zien. En dat het je verlangen aanwakkert. En dat het je gebed wordt, zoals aan het eind van de Openbaring staat. Amen. Kom, Heere Jezus. En daar mogen we om bidden, dat Hij terugkomt. En laten we nu ook een moment nemen om te bidden. Heere Jezus. Christus. Redder. Messias, verlosser, de leeuw, het lam. Heer Jezus, u bent zo veelzijdig. En we belijden dat we heel vaak nog geen idee hebben van wie u werkelijk bent. En dat we zo bezig kunnen zijn met hier en nu. Dat we niet altijd op die manier leven met het vooruitzicht dat u terugkomt. En dat belijden we, dat erkennen we. En we bidden, Vader, Zoon en Geest, dat u ons verlangen elke keer weer aanwakkert naar die dag dat we verlost worden van zonde, van schuld, van schaamte, van ziekte, van rouw, van tranen, van onzekerheid. En dat we mogen weten, dan mogen we u zien zoals u bent. En Mozes kon het nog niet verdragen. Die mocht slechts glimpen van uw glorie zien. En zo bidden we dat u ons de komende tijd glimpen van uw glorie laat zien. Als voorproefje van wat komen gaat. Van die dag dat we ook u zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Heer, we belijden dat we daar niet altijd mee bezig zijn. We belijden ook dat we niet altijd oprecht zijn en zuiver van hart. En dan bidden we dat u ons steeds er weer van overtuigt. Ja, dat we het helemaal van u moeten hebben, Heer Jezus. Van u, van het lam voor ons geslacht. En als we dan denken aan die dag die komt en als we dan Johannes zo positief horen eindigen. Kom, Heer Jezus, dan bidden we ook, kom. Maar dat willen we niet doen zonder ook aan om onze geliefden te denken. Van wie we soms denken, maar zijn zij er dan ook bij? Heer, help ons om hen hierop te wijzen met de juiste woorden als u daar openingen voor geeft. Of om te getuigen van dat verlangen. Misschien is dat wel genoeg. Dat mensen daardoor vanzelf enthousiast worden. Heer, zo bidden we. Tot de dag dat u komt. Dat we steeds meer van u zullen zien. En dan bidden we dat u ons hart ook daarvoor opent. Open de ogen van ons hart. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. I want to see you.
Hooray!